aarzeling.
Het was dus the war to end all wars. En alleen al die oorlog tot een behoorlijk einde brengen kostte talloze hoofdbrekens, dat weten we intussen. Maar hoe zat het nou eigenlijk met die Eerste Wereldoorlog? Er wordt gezegd dat alles wat daarna kwam in de 20e eeuw volgde op die Eerste Oorlog, weer Eerste Wereldoorlog. Niet te begrijpen is zonder die Eerste Wereldoorlog. Niet te begrijpen is zonder de aanloop, de afloop en de nasleep dus van de Great War. En daar gaan we het nu over hebben.
Ja, en dat, we gaan het erover hebben met, u hoorde hem net al, Philip Blom, kenner van Europa van voor en na de Grote Oorlog. Aangeschoven inmiddels, u hoorde hem ook al, Geert Mak, kenner van datzelfde Europa. En Wim Klinkert zit hier natuurlijk al een tijdje, die weet alles van slagvelden en de Grote Oorlog. Ja, heren, we gaan iets ingewikkelds doen. We gaan proberen die oorlog, de betekenis daarvan, voor de 20e eeuw een beetje te duiden. Dat gaat natuurlijk maar beperkt lukken, maar ik heb toch alle vertrouwen in dat jullie ons een stukje verder brengen. Zullen we beginnen bij die vrede? Want die vrede van Versailles, die volgde op die wapenstilstand, lag daar eigenlijk al niet een probleem, Philip Blom. Hoe moeten we naar die vrede kijken?
Nou, de vrede die in Duitsland genoemd wordt toen, das Diktat van Versailles. En dat is ook niet helemaal fout. Die vrede was heel beïnvloed door zeker de Franse wens naar wraak, ook voor de oorlog van 1870-71, voor de verlies van het Alsace. En het was een vrede die echt een punitieve vrede was, een strafvrede. Daar kan je moreel een argument over hebben, maar je kunt het ook heel zuiver economisch zien. En zien als je nou één groot gebied hebt en in de midden heb je een heel sterke economie. En als je die economie echt platlegt, omdat ongelooflijk hoge reparaties moeten betaald worden, dan zou het niet zo goed gaan voor het hele gebied. Dan zou het hele gebied niet komen met rust kunnen komen over de volgende jaren. En dat was inderdaad ook het geval. En ja, nu debatteren historici heel sterk. Spreken we eigenlijk over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog of spreken we over de Tweede Dertigjarige Oorlog van Europa? En ik moet zeggen, ik kan aan het tweede idee heel wat zien, omdat op heel veel opzichten is de Tweede Wereldoorlog de voortvoering van de Eerste. Omdat daar zoveel problemen waren die niet opgelost waren en die zeker in de vrede meer vastgeschreven waren dan opgelost.
Je bedoelt, de vrede moeten we zien als een verlengstuk van de problemen creëren.
Dus, nou, er was een jonge Spaanse artiest die de deelnemer van de vrede heeft getekend. Dus de onderhandelaars. En die heeft een heel hoge Franse politicus. Hij heeft een beetje tijd als hij iemand tekent, dus hebben ze een beetje gekletst. En die vroeg, nou, wat denkt u over deze vrede? En dat was net na de tekening. En de Franse politicus zei, nous venons de signer la Deuxième Guerre mondiale. We hebben net de Tweede Wereldoorlog getekend.
Juist. Geert Mak, kunnen we, want dit klinkt niet prettig. Kunnen we ook nog met een zekere welwillendheid naar die vrede kijken? Kun je, als je je best doet, die vrede ook zien als een poging van de geallieerden om een vredige wereld voor altijd te organiseren?
Deels zat dat er een beetje in, maar ik ben het helemaal eens met Philip. Het was toch vooral een strafexpeditie. En bijvoorbeeld ook de notities van Harold Nicholson. Hè, die zat erbij, net als die tekenaar. Ja, die zijn onthullend. Die schrijft letterlijk aan zijn vrouw. Want hij moest namelijk de drie staatslieden, Clemenceau, Lloyd George en president Wilson, adviseren toen ze dat allemaal deden. En dan schreef hij, ja, je moet je voorstellen, ik zit hier in het salon. De drie heren hebben de kaart van Europa op de vloer liggen en trekken lijnen. En dat gebeurt ook zo met het Midden-Oosten. En zo nu en dan vragen ze mij, zeg Nicholson, die drie eilanden daar, wat moeten we daarmee? Nou, president, volgens mij waren dat ooit Griekse eilanden. Oké, naar Griekenland. Zo ging het dus echt. En maar het heeft dus ook in Afrika, ook in het nabije Oosten, door die rechte lijnen, waar allerlei etnische minderheden in werden opgesloten. Het gebeurde ook met Hongarije en alles. Alleen al dat heeft tot de dag van vandaag tot waanzinnige spanningen geleid.
Ja, bijvoorbeeld, alleen maar één klein voorbeeld, maar die rechte lijnen. De beroemde Sykes-Picot-lijn, die dus plan, die dus het hele nabije Oosten regelde. Toen de terroristen van Al-Qaeda daar optreden, was een eerste symbolische act. een plattegrond met de Sykes-Picot-planten verbranden. Om te zeggen, dit is een koloniale orde. Die heeft ons hier in de problemen gebracht. En ja, dus ook de orde van de naoorlogse tijd, van deze vrede, die volgt ons nog steeds na.
Juist, want wat heel opvallend is ook, is Wim Klinkert, even voor het gemak, vraag ik dat aan jou. We hebben heel wat vredes gehad in Europa. Hè? We hebben de vrede van de Dertigjarige Oorlog, de Westfaalse vrede in 1648, van de godsdienstoorlog die zich daarvoor afspeelde. We hebben natuurlijk 1815, het congres van Wenen. Heel opvallend, daarbij zitten winnaars en verliezers aan tafel. Hier zaten de verliezers geloof ik niet aan tafel.
De verliezers hadden gewoon te tekenen. Net als eigenlijk bij de wapenstilstand. En ja, wat de Fransen dan doen, ik vind dat een heel tekenend een detail, maar toch heel tekenend. Als de Duitse delegatie binnenkomt om te tekenen, dan zetten de Fransen dus in de erewacht, als het ware, allemaal van die verminkte soldaten. Die cache-le-cœur, die soldaten met die plastische chirurgie, nog een beetje een gezicht van, nou, maar heel verwrongen en uit de loopgraaf komen. Daar langs moeten de Duitsers lopen om in Versailles dus naar dat tekenen van dat dictaat te gaan. Dan denk ik ook van ja, dan is wel heel duidelijk wat voor signaal je wil afgeven. En dat idee van we hebben hiermee een volgende oorlog gecreëerd, dat zie je zelfs in de Nederlandse pers heel duidelijk. De Nederlandse pers heeft een enorme afschuw van Versailles. Een dictaatvrede van de overwinnaars wordt het ook gelijk genoemd. En voor Nederland is dat nog wel, komt er altijd het argument bij. Als je de Duitsers, net even gezegd over een belangrijke economie midden in Europa, als je de Duitsers economisch ook de ontwikkeling ontzegt, dan heb je voor Nederland in feite hetzelfde gedaan. Dus je ziet ook aan de linkerzijde in Nederland, hier worden de Duitse arbeiders eigenlijk het grote slachtoffer van, en daarmee wij dus ook. En we hebben gezaaid voor de oorlog die dan hierna weer zal komen. Misschien mag ik ook een klein andere kijk erop geven. Want onderdeel van die vrede was natuurlijk ook de vestiging van de Volkenbond. En daar zit wel degelijk een hele ideële component in. En de lijn van het congres van Wenen naar de Volkenbond, naar de Verenigde Naties, naar het Europa van nu, is ook een lijn. En veel van de zaken die er was natuurlijk ook heel duidelijk bij veel mensen het idee, dit mag nooit meer gebeuren. En je ziet ook wel verder ontwikkeling van ideeën over internationale samenwerking, over vluchtelingenproblematiek, over minderhedenproblematiek. En daar wordt wel ervaring mee opgedaan, laat ik zo zeggen. Te weinig, maar goed.
Het was een hele lamme organisatie in de zin van het vetorecht bestond eigenlijk voor elke lidstaat. Dus ze konden niet veel. Maar het is wel interessant wat u ook zegt, dat na de oorlog, bij de oprichting van de Europese Unie, speelde heel sterk, bijvoorbeeld Max Koonstam heeft zich daar nog wel eens uitvoerig over uitgelaten, die zei, wat wilde men ook eigenlijk weer opnieuw Duitsland afknijpen. En toen is heel bewust besloten om dat niet te doen. En Koonstam, die hoorde echt bij de pioniers, die zei, ja, dat Ruhrgebied zijn we enorm afhankelijk van, en die staalindustrie, maar wij willen natuurlijk nooit meer dat wij met het staal, dat Rotterdam met het staal uit het Ruhrgebied nog eens een keer gebombardeerd wordt. Dus hoe doen wij dat? Wij beginnen een kolen- en staalgemeenschap. En dat is de kern van de Europese Unie geweest. Dus het was wel, zie je heel duidelijk dat de Europese Unie wel degelijk een vredesproject is geweest om Versailles te voorkomen. Met de lessen van Versailles in het achterhoofd.
Laten we even proberen de problemen die dus die vrede eigenlijk niet oplost, en waar we misschien voor een deel vandaag de dag nog mee zitten, te inventariseren en een paar op te noemen. We hebben al de Duitse economie moet je niet kapot maken genoemd. Dus je moet een sterke samenleving, sterke macht moet je een kans geven te groeien. Nationaliteitenprobleem is licht aangeraakt. Philip Blom, wat zijn de problemen die zijn blijven liggen, die vrede niet heeft opgelost?
Nou, ik denk je kunt een vrede niet oplossen als je de mensen en de landen een land geen kans geeft een normale ontwikkeling te nemen. En dat is ook inderdaad gebeurd. En daarom zijn ook al die, zeg maar, al de wonden in de Duitse maatschappij weer opengebroken. En dan wordt dat versterkt door de inflatie in 1923. Dan door de economische crisis in 1929. En de mensen kwamen dus niet meer op voet. En dat betekende ook dat in het midden van die tijd, waar het voor Duitsland een soort van democratisch experiment was, de keizer was lekker hier, maar in Duitsland begon dus een democratisch Duitsland, had die democratie eigenlijk geen kans zich te vestigen. Omdat veel mensen zagen, ja, als dat democratie is, dus de vernedering door de oorlog, en nu een economische voortdurende crisis, dan is democratie niet voor mij. Dan kijk ik wel naar andere manieren om de maatschappij te beheren. Bijvoorbeeld een sterke man. Dat is een fenomeen dat zien we vandaag weer. En voor vergelijkbare redenen. dat in een heel verscheurde economische orde heel veel mensen zich afwenden van democratie. Maar dat was toen heel sterk in Duitsland. Dat heeft dus, was dus ook weer het begin. En het was ook de oude vijandschappen tussen Frankrijk en Duitsland, tussen Engeland. Die waren niet opgelost door deze oorlog.
Maar begrijp ik nou dat je zegt, als je wilt voorkomen dat een land valt voor een sterke man, dan moet je als beschaafd deel van de wereld, om te beginnen, is een les van de Eerste Wereldoorlog, niet die economie van zo'n land gaan afknijpen.
Ja, maar dat zie je heel sterk in
Rusland.
Het gaat heel erg om vernedering natuurlijk. Het heeft veel meer dan gevoelens dan alleen maar economie. Het gaat om dat je als nationale identiteit, en dat speelde in die tijd enorm, dat je gewoon totaal de laars op de nek hebt gekregen.
Mag ik iets aan je vragen? Want in feite zeggen we nu, dit is de geboorte van het fascisme, toch?
Nou, ja, het is een beweging die het heeft mede het ingezet. Maar eigenlijk had er ook wel iets anders kunnen gebeuren. Want Philip had het er net al over. Wij zitten hier nu te praten over die Duitse keizer. Maar eigenlijk was die keizer die hier landde, was gewoon het deksel van een kookpot van revolutie en democratie. Ook democratie die aan het oosten losknalde. Hè? En dat is in wezen veel belangrijker geweest. Dus Walter Steinmeier heeft een prachtige toespraak gehouden, de Duitse bondspresident, afgelopen vrijdag, over het begin van de Republiek, waar hele rare dingen gebeurd zijn, waar van alles is misgegaan, waar ook voor Duitsland een enorme sprong voorwaarts, met kiesrecht voor iedereen, vrouwenkiesrecht, vrijheden. En ook eigenlijk in de jaren 20 zijn gederailleerd uiteindelijk, maar er zat ontzettend veel dynamiek en creativiteit ook in. Dus het had ook anders kunnen aflopen. Met een minder vernederend Versailles.
Is dat zo, Philip? Want het klinkt voor ons zo met de achterafkennis zoals ongelooflijk onwaarschijnlijk dat het anders had kunnen lopen. Maar laten we even what-if-history doen. Had het anders kunnen lopen in Duitsland?
What-if-history is altijd moeilijk, maar bekijk het einde van de Tweede Wereldoorlog, waar besloten wordt het tegendeel te doen. Namelijk de economie die echt aan de grond ligt te helpen door de Marshallplan en andere dingen. En kijk op de Europese Unie die, zoals Geert al zei, precies als reactie tot deze toestand wordt gevormd. Dus bijvoorbeeld is ingebakken in de naoorlogse politiek, over die we nu zo'n beetje heen zijn, we moeten winsten herverdelen door de maatschappij, omdat we kunnen nooit weer een Weimar-maatschappij hebben waar te veel mensen te armoedig zijn, te weinig kansen hebben. We moeten kijken dat vrede altijd beter is dan oorlog. Wij moeten kijken dat multinationale samenleving altijd belangrijker is dan nationalisme. En dat zijn reacties natuurlijk daarop. En dat toont wel dat, ik ben altijd een beetje sceptisch of wij echt uit de geschiedenis kunnen leren, maar ik denk, we reageren wel op traumata. En de eerste keer was de reactie op een trauma van bijzonder de Fransen punitief tegen de verliezers, de Duitsers, de Oostenrijkers. En de tweede keer was het een verzoek om iets te herstellen. En dat heeft veel beter gewerkt.
Ik had een vraag aan jou, Philip. Jij zit er veel beter in. Er zijn drie imperia minstens ten gronde gegaan. Plus een heleboel koninkrijken. Het is echt, alles is op zijn kop gezet in 1918. Maar heel belangrijk is natuurlijk dat het Habsburgse imperium inzakte. Nu zijn er allerlei discussies over dat het Habsburgse imperium toch al heel wankel was en oud. Maar er zijn ook veel auteurs die zeggen tegenwoordig, nee, zonder de Eerste Wereldoorlog en zonder Versailles had het best nog eens een heel belangrijke stabiliserende factor kunnen zijn in het midden van Europa. Het is allemaal wat if geschiedenis, maar hoe sta jij daarin?
Ik denk dat is heel moeilijk te zien hoe dat. Het was een tamelijk dysfunctioneel imperium. En de symbolische begin van de oorlog, dus de aanval op Frans Ferdinand en de moord aan Frans Ferdinand in Sarajevo, dat was natuurlijk ook een moment van nationalisme. En de Habsburgse keizer was voor niets banger dan dat nationalisme verspreid door het hele Rijk. En dat het Rijk dan ontploft. Maar Habsburgse politiek was een beetje net als Europese politiek. Vandaar geen grote stappen. Liever een stapje vooruit dan een stapje achteruit. En blijf je lekker waar je bent en daar kan je nog mee omgaan. Dus ik denk niet dat het een heel ontzettend succesvol model was. Maar ja, het heeft een regio die heel moeilijk was, omdat ze ook heel weinig ontwikkeld was, gedeeltelijk, wel gestabiliseerd voor een aantal jaren.
De structuur was steviger dan de huidige Europese Unie.
Waarschijnlijk, ja.
Maar
ja.
Ook die Habsburgse Rijk was er eigenlijk ook opgedeeld, omdat Oostenrijkse en Hongaarse delen waren heel erg onafhankelijk. En dat Hongaarse deel had een heel erg onderdrukkend element op heel veel minderheden.
Er zijn historici die zeggen, het Habsburgse Rijk zou kunnen zijn gered door federalisatie, maar ja, dat zullen we nooit weten.
Maar het gaat even nu toch, voordat we in een detail van die geschiedenis geraken. Dus dat was een veel volkerenstaatmodel waar ieder zijn plek kreeg. En de gedachte is, dat was een mooi experiment. Dat is wat Geert eigenlijk aan jou vraagt. Had het kunnen slagen en kunnen we daar nog wat van leren? En wat is dan daar het antwoord op?
Ik denk, daar moet ik een open verdict geven.
Nou, doe dat maar.
Ja, we weten het niet. En,
maar mag ik dan in die twijfel van jou nog een balletje opgooien? Want eigenlijk kunnen we toch net zo goed zeggen, Geert, wij hebben het daar wel eens vaker over gehad, dat als die Eerste Wereldoorlog niet was geweest, dan was er ook nooit een Sovjet-Unie gekomen.
De kans was heel klein geweest. Tenminste, er was de Mensjewieken waren in die tijd. Er waren revoluties geweest. Dat tsaristische systeem was echt ten einde. Maar dat in 1917 hadden de Mensjewieken, de gematigde, zeg maar, socialisten, sociaal-democratische-achtige groepen, die hadden de overhand. En toen is Duitsland heeft aan het eind van de oorlog, Duitsland had natuurlijk, wilde zo snel nog maar één front hebben, want het voerde een twee-frontenoorlog. Ook in het oosten. Dus het had er alle belang bij dat het stil werd daar. En dat het ineenzakte of dat er een soort vrede kwam. En die hebben echt, nou dat is zo langzamerhand wel heel evident. Die hebben werkelijk miljoenen marken in de bolsjewistische revolutie gestoken.
Lenin in het zadel.
Lenin, ja, die kregen opeens plotseling ontzettend veel geld uit onverklaarbare bronnen, enzovoort, enzovoort. En de Duitse inlichtingendienst hadden daar natuurlijk alle belang bij. Dus mede door, ja, dat is heeft natuurlijk totaal, het is typisch een tovenaarsleerling die ze uit de fles hadden getrokken. Want een paar jaar later rolden de Bolsjewieken al richting Berlijn.
Maar nog heel even, want we zijn nu toch met het what-if-history bezig. Geen Sovjet-Unie, geen Lenin, dus hè? Geen Bolsjewieken, dan ook uiteindelijk geen Koude Oorlog wellicht. Dan was
je had een middenklasse gekregen in Rusland die redelijk die zaak wel meer stabiliteit.
Volgens Philip Blom gaat veel te ver, zie ik. Dat doet pijn, nee. Dit, Philip.
Het doet een beetje pijn. Ik denk, we maken het ons te eenvoudig hier.
Ja.
Omdat wat we zien, wat er eigenlijk gebeurt, is niet Duitse militarisme of Habsburgse vrees of de Russische tsaar die dingen wil. Maar we zitten in een verhaal van stijgende industrialisering, van een ontzettend vlugge beweging, vooruitgang, verandering die mensen niet meer beseffen, maar ook internationaal meer conflicten, omdat gewoon de economieën zich uitweiden en met elkaar in conflict komen. En ik denk in die situatie, omdat in het hoofd van de mensen, van de officieren bijzonder, nog de leuke oorlogen van het 19e eeuw zaten, waar een oorlog vrij beperkte affaire was, was het eigenlijk bijna niet te vermijden dat op een gegeven moment ook een militair conflict eraan komt. Dus ik denk, zo'n oorlog zullen we gehad hebben misschien in de jaren 20 of 30, maar ik denk niet dat de kijk, onze technologische vooruitgang is jammer genoeg altijd veel vlugger dan onze morele vooruitgang. En daarom hebben we ook deze oorlog gehad.
Ja, want je zegt ook, er is een soort verandering van een laat 19e eeuwse samenleving met waar alles in orde lijkt, een heldere orde, naar een wanordelijke massasamenleving. En die oorlog die hoort daar kennelijk, tussen aanhalingstekens, bij, min of meer.
Het is gewoon dat risico, het risico voor zo'n gigantische gewelddadige conflagratie van evenementen. Die wordt alsmaar groter in zo'n situatie.
Ik ben daarmee mee eens. Het is ook al eind 19e eeuw wordt het steeds duidelijker dat het voeren van een oorlog een hele totale maatschappelijke impact zal hebben. En ook door de hele maatschappij zal moeten worden gedragen. En dat geeft ook een heel veel spanning. Want aan de ene kant zit natuurlijk het socialisme als een spanningsbron achter. Van hoe meer democratie je geeft, hoe meer socialisme. Gaan die socialisten ook daadwerkelijk nog de nationale staat steunen, ja of nee? Dus daar zit een spanning in die samenleving. Dat is in Duitsland heel erg sterk, met een hele sterke socialistische beweging. En anderzijds ook het idee, ook bij militairen, dat de oorlog van de toekomst, een oorlog wordt niet meer tussen legers, maar tussen landen. En dat er dan situaties kunnen ontstaan die je eigenlijk niet meer in de hand hebt. Daarom is ook aan die Duitse zijde bij een aantal militairen het idee, een vals idee, maar het is er wel, hoe eerder je begint, des te eerder kun je die ontwikkeling misschien nog voor zijn, om dan al je posities versterkt te hebben. En dat soort ideeën speelt wel. Dus men is wel bezig met die nieuwe tijd. Wat heeft die nieuwe tijd nou eigenlijk voor impact op bijvoorbeeld oorlogvoering? Maar beseft eigenlijk niet hoe diep die impact uiteindelijk zal zijn. Want daarvoor heeft men eigenlijk te weinig inzicht. En die vergelijking met heden wordt natuurlijk ook wel getrokken... met de enorme snelle veranderingen economisch... maar ook veel breder dan economisch, ook maatschappelijk... in waar we nu in zitten. Dat we ook eigenlijk geen beeld meer hebben... over hoe conflicten in de toekomst eruit kunnen zien. En dat beeld hebben we ook niet meer.
Ja, er wordt ook vaak gezegd, hè, dat hoor je nu, lees je ook dagelijks in de krant... de wereld is weer net zo onoverzichtelijk en onvoorspelbaar geworden... als toen na 1918. Is dat een gelijkenis... waar wat dan hebben, of moeten we dat maar gewoon vergeten, Philip Bloem?
Geert?
Of allebei.
Heel kort, ik denk het is altijd een beetje moeilijk... en ook niet hulpzaam in parallellen te denken. En denken omdat A en B gevolgd waren door C 100 jaar geleden... we hebben weer A en B, dat zou net zo zijn. Wij zijn onderdeel van hetzelfde verhaal. Het is een voortontwikkeling, een continuïteit, geen parallel.
Goed, er is een verhaal waar we nog niet mee klaar zijn. Geert Mak, klopt dat? Is dat ongeveer hoe we ernaar moeten kijken?
Deels, we hebben natuurlijk wel een periode achter de rug... van een stevige internationale orde. En die toch wel heel veel ellende, denk ik, heeft voorkomen. Maar ja, de huidige situatie...
Je bedoelt de Koude Oorlog?
De Koude Oorlog was een heel gevaarlijk, maar tegelijk heel ordelijk. Ja. En tegelijk zijn er ontzettend veel verdragen... en weet ik wat meer gesloten. Er zijn kortom heel veel veiligheidskleppen... en veiligheidssystemen aangelegd. En die worden nu wel in rap tempo... die afgebroken, met name door deze Amerikaanse president. Het is wel zo.
Goed, en daarmee moeten we toch een einde gaan maken...
Met geruststellende woorden van Geert.
Ja. Aan deze uitzending. Ik wil in ieder geval het Kasteel Amerongen bedanken... dat we hier waren. Geert Mak, Wim Klinkert, Diederik van Vleuten. Vanavond is jouw voorstelling op de televisie te zien. Hier vanavond in het Kasteel Amerongen... is nog een hele bijzondere voorstelling van Opera Zuid... De Grens geheten. En daar zijn nog kaartjes voor. Dus kijk op de website van het Kasteel Amerongen. Misschien kan je erheen. Philip Blom, hartelijk dank. Tot slot, en we hebben nog heel kort gaan we even naar Londen, naar Tim de Wit. Want laten we even teruggaan naar het feit dat het vandaag precies 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen. En de herdenking daarvan vindt nu op dit moment plaats in Londen. Tim?
Ja, goedemorgen. Het is hier een aantal minuten voordat het hier echt gaat beginnen. Dat is 11 uur Britse tijd, 12 uur Nederlandse tijd. Ik sta hier inmiddels tussen duizenden mensen die allemaal tegen het hek geplakt staan en proberen een glimp op te vangen van de Cenotaph, het oorlogsmonument hier... waar even na 11 de kransen worden gelegd door koninklijke familie... door mensen van de regering. En je voelt hier aan de stilte, de ingetogen sfeer... dat dit echt even een moment is voor de Britten... om nog één keer, 100 jaar later, stil te staan... bij wat er toen allemaal is gebeurd.
Dit was OVT op 11 november 2018.